Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Vandaag ben ik in de Herdiani hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, het programma Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie korte golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI World Service, de stem van Indonesië. Gaan we nu naar het eerste nieuws? President wil de capaciteit van Indonesische jongeren vergroten om opgemerkt te worden. President Joko Widodo wil dat de regering aandacht schenkt aan de capaciteitsopbouw van menselijke hulpbronnen in Indonesië. Bij de opening van de plenaire vergadering van het Werkkabinet in het Istana Negara, Jakarta op woensdag 3 januari, zei de president dat de Indonesië een demografische bonus heeft met het hoge aantal jongeren in het land. Volgens de president zou deze bonus kunnen worden aangewend als een kracht door de kwaliteit van het onderwijs in het land te verbeteren. Onder meer door het verbeteren van de beroepsopleiding voor jongeren. Ik wil dat we in 2018 aandacht geven aan de toename van menselijke hulpbronnen in vestigingen. Omdat onze bevolking 250 miljoen is, waarvan 60% jongeren zijn. Deze demografische bonus zou onze kracht en kans moeten zijn door de verbetering van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding die we sinds 2017 zijn begonnen. De president heeft zijn personeel verder geïnstrueerd om de kwalificaties van een meer Indonesische werknemer te verbeteren. Dit is om ervoor te zorgen dat alle Indonesische werknemers kunnen worden opgeslorpt door de bestaande industrie. De president hoopt dat de vaardigheden en die in scholen voor beroepsonderwijs worden onderwezen in overeenstemming zijn met de behoeften van de industriële wereld. Komende tweede nieuws. President Joko Widodo accepteert koningen en sultans uit de hele Indonesië in Bogor Paleis. President Joko Widodo ontving 90 koningen en sultans uit hele Indonesië in het Bogor Presidentiële Paleis, West Java, op donderdag 4 januari. Minister van Onderwijs en Cultuur, Muhajir Effendi, zei dat de bijeenkomst een voortzetting van... was van de ontmoeting tussen hem en de koningen en de sultans uit de hele Indonesië op woensdagavond. Volgens Kompas.com uitlegde minister Mohajir tijdens een vergadering op woensdagavond dat hij veel input van de koningen en sultans voor het welzijn van de natie in de toekomst krijgt. Hij hoopt kan het opvolgen om relaties op te bouwen wat goed is en de rol van het sultanaat in de bevordering van cultuur versterkt. Gaan we nu naar het volgende nieuws. 300 Indonesische voorgeslachte burgers in Filipijnen kregen een officiële paspoort. De aanwezigheid van de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno L.P. Marsudi, in Davao, Zuid-Filipijnen op woensdag 3 januari om 300 paspoorten af te geven aan Indonesische voorgeslachte burgers in de plaatselijke stad. Indonesisch staatsburgerschap is de derde generatie en zelfs honderden jaren heeft geen documenten van welke aard dan ook. Retno Marsudi zei, met al een paspoort, dat betekent dat ze WNI's zijn die momenteel in het buitenland wonen. Minister Retno voegde toe, ondanks dat ze de officiële status als burger hadden gepakt, deed het een beroep op de aanlangen. Minister Retno voegde toe, ondanks dat ze de officiële status als burger hadden gepakt, deed het een beroep op de afdeling van de burgers om respect te blijven hebben. De rechtsstaat is het pleit van de lokale overheid.
Status ibu dan bapak sekalian sebagai warga negara Indonesia.
De status van jullie zijn inwoners van Indonesië. En welkom terug omdat je de afstammelingen van Indonesië bent in termen van nieuwe juridische documenten die we hebben opgesteld. Geef het vandaag. Welkom terug als een grote familie van Indonesiërs die op de Filipijnen wonen. Voorafgaand aan de overdracht van paspoorten voor Indonesische burgers registreerde de Indonesische regering via het Indonesische Consulaat-Generaal in Davao in samenwerking met de Filipijnse regering en de UNHCR of Rode Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen meer dan 8000 onderdanen die verspreid waren over 8 provincies in de zuidelijke Filipijnen. Van het aantal hebben meer dan 2000 mensen de affirmatiebrief van Indonesische staatsburgerschap ontvangen. We gaan nu naar het laatste nieuws. De luchtvaartmaatschappij escorteert rampmitigatie voor toeristen. In totaal werken 22 luchtvaartmaatschappijen die op Bali actief zijn, synergetisch met elkaar om passagiers te helpen bij het sluiten van Igusti Ngurah Rai internationale luchthaven. De sluiting van de luchthaven kan plaatsvinden in het midden van de uitbarsting van Agungberg in Karangasem, dat tot nu toe nog steeds gaande is. Manager van PT Garuda Indonesia Bali Branch, Nano Setiawan, zei hier op donderdag 4 januari dat alle luchtvaartmaatschappijen die op Bali opereren, hun vertegenwoordigers zullen plaatsen voor binnenlandse en buitenlandse passage. Hij beweerde dat mitigatiesteun gericht is op toeristen, vooral buitenlandse toeristen denken niet dat de toestand en de coördinatie van toeristische actoren op Bali onzeker is. Ondertussen zei het hoofd van het toerismebureau van provincie Bali, Anak Agung Gede Junior Taputra, dat de economische pols op Bali toerisme is. Daarom zijn toeristen die naar Bali komen goed bediend, zelfs in ram omstandigheden.
De dreiging van beëindiging van de hulpfondsen van Verenigde Staten. De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei op woensdag 3 januari 2018 dat hij Jeruzalem niet zou inwisselen voor geld of goud. Bovendien hebben de Palestijnen de onderhandelingen niet afgewezen. Het is alleen dat Abbas, zoals geleverd door zijn woordvoerder Nabil Abu Rudena, internationale onderhandelingen recht en een resolutie wil doen. Die Oost-Jeruzalem wordt omschreven als de Palestijnse hoofdstad. Deze verklaring komt tegemoet aan de statement van de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. die de Palestijnen niet zij willen onderhandelen. Bovendien dreigde Trump ook dat Verenigde Staten geen hulp zal te bieden aan de Palestijnen. Trump maakte zijn punt vanwege de verklaring van Abbas die de betrokkenheid van de Verenigde Staten in vredesbesprekingen met Israël verwierp. Als het juist Verenigde Staten zijn hulp zou stopzetten, zou de impact ernstig genoeg geven voor de Palestijnse regering. De totaal van Amerikaanse hulp aan Palestina in 2016 bedraagt bijna $320 miljoen voor de bouw en de veiligheid van de Palestijnen. Naast die hulp bieden de Verenigde Staten meer dan $300 miljoen hulp aan de veiligheidsmissie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Maar de stem van de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, is meer zachter. Dat de Verenigde Staten niet meer geld zullen geven totdat de Palestijnen verder gaan met de gesprekken. Naast het bedreiging van de vermindering van geld voor de Palestijnen, dreigde Trump ook de stopzetting van de hulp aan Pakistan. Volgens Trump is het zinloos om Pakistan 15 jaar hulp te bieden. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken, Khawaja Muhammad Asif, verklaarde dat de Verenigde Staten alleen het falen van zijn zijde in Afghanistan bedekten. We verwachten niet dat Palestijnse afhankelijk is van Amerikaanse hulp. Als een land dat de Palestijnse onafhankelijkheid ondersteunt, kan Indonesië een rol spelen om andere landen uit te nodigen om hulpfondsen aan te trekken, zodat Palestijnse afhankelijkheid van Amerikaanse hulp kunt een sterkere onderhandelingspositie heeft in onderhandelingen met Israël. Beste voorluisteraars, dat was het commentaar voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 5 januari 1947, een zeeslag in de baai van Cirebon. Op 5 januari 1947 was de Indonesische Nationale Legermacht betrokken bij een zeeslag in de Golf van Cirebon. Deze strijd was een overschot van de overeenkomst van Linggarjati tussen de Republiek Indonesië en de Nederlanders van 7 tot 15 januari 1946. Vanuit militair oogpunt gezien, de overeenkomst verzwakt de strijd van de Indonesische natie enorm. Geconfronteerd met een dergelijke situatie, gaf de generaal bevelhebber Sudirman instructies om waakzaam te blijven en zich te verenigen tegen de vijand. Als uitwerking van de orders van de grote commandant Sudirman werd in Cirebon het combineerde strijdscommando gevormd en onmiddellijk een oefeningsmanoeuvre gehouden op 4 tot 6 januari 1947. De marine van de Republiek Indonesië, of ALRI, op de oefening zette 5 schepen onder leiding van eerste luitenant Samadikun in. Op 5 januari troepen het Indonesische Nationale Leger om 6 uur 's morgens vanuit haven van Cirebon naar de trainingsruimte. Op een afstand van 6 mijl zichtbaar het Nederlandse schip HRMS Kortenaer vergezeld door Huntership. Op een afstand van 6 kilometer stuurde het Nederlandse schip een signaal naar het Indonesische leger om te stoppen. Het werd niet gehoorzaam. Zelfs Letu Samadikun gaf het Indonesische marineschip opdracht om de formatie van de beweging van lijnformatie naar diamantformatie te manoeuvreren. Met het zien van de manoeuvre schoten de Nederlandse schepen op de P8 patrouilleboot en misten het. De eerste luitenant Samadikun nam het bevel en beval de troepen te ontwijken, terwijl KRI Gajah Mada de aanvalspositie innam, zodat niet alle leden van het marineleger Indonesië leed een verwoesting. Kapitein Samadikun als commandant van KRI Gajah Mada dapper verzette zich tegen de aanval op Nederlandse oorlogsschepen. In de zeeslag stierf Samadikun samen met verschillende officieren en zeemannen. We gaan verder met de gebeurtenis van 5 januari 1950. Westerling stuurde een ultimatum naar Ries. Op 5 januari 1950 stuurde voormalig kapitein van de Koninklijke Nederlands-Indië, Raymond Westerling, een brief aan de regering van de Verenigde Republiek Indonesië, of RIS, dat een ultimatum was. Westerling eiste dat de RIS-regering de staten, vooral de Pasundanse staat, zou waarderen en het koninklijke leger van Ratu Adil zou erkennen als Pasundan leger. De RIS-regering moet binnen 7 dagen een positief antwoord geven en als het wordt afgewezen, zal er een grote oorlog komen. Het ultimatum van Westerling veroorzaakte zeker angst, niet alleen bij de RIS, maar ook bij de Nederlandse zijde en de nieuwe Nederlandse hoge commissaris die in Indonesië aankwam, Dr. H.M. Hirschfeld. Het RIS-kabinet regende op Hirschfeld af met vragen die het erg ongemakkelijk maakten. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Stieker, droeg Hirschfeld op om alle Nederlandse civiele en militaire functionarissen in samenwerking met Westerling onder vuur te nemen. Op 10 januari 1950, vice-president Hatta vertelde Hirschfeld dat de Indonesische partij een arrestatiebevel tegen Westerling had uitgevaardigd. We beëindigen met de gebeurtenis van 5 januari 1963, verjaardag van het Navy Women's Corps of COWAL. Na het einde van de onafhankelijkheidsoorlog is de rol van vrouwen in de geschiedenis van de marine niet ingeperkt. In lijn met de maritieme ontwikkeling van de Republiek Indonesië aan het begin van de jaren 60, werd de behoefte aan vrouwelijk personeel bij de marine meer en meer gevoeld. De oprichting van het Women's Corps in de Navy Gelederen met betrekking tot de efficiëntieaspecten van de organisatie. Er zijn bepaalde gebieden die meer geschikt zijn voor vrouwen. Het idee om het Marines Women's Corps of COWAL te vormen werd uitgelokt door Commodore Jos Sudarso, toen gerealiseerd door de minister gelijktijdig commandant van de Marine Admiral TNI R.E. Marta Dinata met de afgifte van de ministerieel besluit gelijktijdig commandant van Marine nummer 5401.24 gedateerd 26 juni 1962. Over de oprichting van het Marine Women's Corps, het decreet werd vervolgens opgevolgd met de werving en opleiding van COWAL-leden die 12 COWAL-functionarissen produceerden. Op 5 januari 1963 werd de inauguratie van het eerste COWAL-lid uitgevoerd door de stafchef van de Marine Achterste Admiraal, TNI R.E. Marta Dinata, op het hoofdkwartier van de Marine 5 op Jalan Gunung Sahari 67, Jakarta. 5 januari tot nu toe was het COWAL-jubileum. Beste luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voice-luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de thema voor vandaag episode is De armen in Indonesië zijn verminderd. Luisteraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek of BPS merkte op dat in september 2017 het aantal armen in Indonesië 26,58 miljoen inwoners is. Die nummers daalden eigenlijk tot 4,28% ten opzichte van maart 2017 met 27,77 miljoen mensen. Dus werd de arme bevolking van Indonesië binnen 6 maanden met 1,19 miljoen mensen verminderd. Hoofd van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kecuk Suharyanto, op een persconferentie op dinsdag 2 januari 2018 in Jakarta, zei dat het cijfer een opwindende prestatie is. Hij beweerde ook dat de daling van het aantal armen in 2017 de beste prestatie is in 7 jaar voor Indonesië. September 2017 is de beste prestatie voor ons. De daling is de snelste in vergelijking met de laatste 7 jaar sinds 2011. Van maart 2017 tot september 2017 daalde het percentage van de armen met 0,52%. Suharyanto zei verder, het afname van de armen wordt zowel in het dorp en in de stad verminderd. Volgens hem is het percentage arme mensen in het dorp veel hoger dan in de stad. Dit toont aan dat de ongelijkheden in steden en dorpen vrij hoog zijn. Hij legde uit dat de factoren van een daling van arme mensen zijn namelijk gecontroleerde inflatie, het loon van nominale en echte landarbeiders toeneemt, en ook het stijging van nominale loon van bouwvakkers. De prijs van sommige voedselproducten zijn ook afgenomen, zoals suiker. Daarnaast is het Pre-Prosperous Rice programma ook ontvangen door enkele gezinnen in nood. En ook het familiehulpprogramma, of PKH, die een positieve invloed en grote contributie heeft op het terugdringen van het aantal armen. Daarom is het erg ondersteund als PKH-ontvangers in het volgende jaar opnieuw worden verhoogd. Ondertussen heeft plaatsvervanger voor sociale statistieken, Sairi Hasbullah, zei dat de ontwikkeling van infrastructuur ook grote invloed is op de achteruitgang van de armoede. Dit kunt zien aan de mate van armoedebestrijding in Oost-Indonesië. En de daling van de armoede in West-Papua en Maluku zijn de grootste. Hetzelfde werd ook gezegd door de sociaal minister Khofifa Indarparawansa. Zij zei dat de data's van BPN zijn een bewijs voor de effectiviteit van de programma's die door vele partijen werden betwijfeld in het overwinnen van het probleem van de armoede in Indonesië. De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek of BPS laten zien dat het familiehulpprogramma of PKH goed op schema ligt, zodat de armoede aanzienlijk daalt. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.co.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u een van de toeristische plaatsen in Papua vertellen. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraar, als u wilt genieten van de tour terwijl u geschiedenis met gemakkelijke toegang bestudeert, bezoek dan Oost-Jayapura in de stad van Jayapura, provincie Papua. Niet ver van het centrum van de hoofdstad van Papua is er een strand dat een mix is van natuurlijke attracties en historische rondleidingen. En dit strand heet Hamadi Strand. Luisteraars, om naar Hamadistrand te komen, kunt u eerst het vliegtuig nemen van Soekarno-Hatta Luchthaven in Jakarta naar Sentani Internationaal Luchthaven in de stad van Jayapura. En dan, vanuit de stad Jayapura, kunt u de reis voortzetten met het openbaar vervoer met een tarief van ongeveer 5000 rupia tot 10.000 rupia. Of, u kunt ook een motortaxi-service gebruiken, alleen met een tarief van 10.000 rupia tot 30.000 rupia. Als u de brise wind vanaf Jayapura al voelt, dat betekent u al dicht bij het strand van Hamadi bent, die de positie eigenlijk vlakbij is van de snelweg. Niet zo lang later zal u de poort van Hamadi-strand voorbij gaan. Als u het strand wilt gaan, moet u de toegangsprijs betalen van 10.000 rupia voor motor en 20.000 rupia voor de auto of de bus. Als u het strand van Hamadi heeft bereikt, zal u begroet worden door de frisse lucht en het prachtige landschap. Groene bomen, mangrovebossen en ook prachtige witsen. Hamadi strand zal weer interessanter in het moment van getijden zijn. Omdat elke keer, als de zee getij is, er een fenomeen is dat de lokale bevolking wordt genoemd als vliegende golven. Vliegende golven gebeurt wanneer grote golven uit de volle zee hard tegen kunstmatige korrelbanen slaan. En vanwege de harde klap van de golven kunnen die maximaal 5 tot 8 voet hoog worden gespoten. Op dit vierkante strand van 5 hectare vindt u ook overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog. De gemakkelijkst ontdekte historische overblijfselen zijn de erfgoed van een geallieerd verdedigingsfort dat 2 kilometer lang is. En als u verder gaat, kunt u veel andere historische overblijfselen vinden, zoals kanonnen. Luisteraars, na het zwemmen en wandelen rond het strand van Hamadi, kunt u ontspannen in de hutten die worden verhuurd met prijzen van 25.000 rupia tot 100.000 rupia. In die hutten kunt u ook genieten van frisse en schone lucht uit de zee. Als u al tevreden bent in Hamadi strand, vergeet dan niet om souvenirs te kopen voor uw familie en vrienden. Niet ver van het strand van Hamadi kunt u een souvenir en een lokaal handwerkcentrum vinden in Hamadi Centraal Markt. Behalve souvenirs kopen, kunt u ook rondom Hamadi Centraal Markt een monument ter nagedachtenis aan de landing van de geallieerde troepen. Luisteraars, dat was het vandaag editie van De Wonder van Indonesië met het thema Hamadi Strand in de provincie Papua. We zullen weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië en natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij in de Herdiani in het programma Diversen. Deze episode gaat over Indonesië staat op de vierde plaats in Halal Travel Indicators volgens Global Economic Indicators of GAI. Veel luisterplezier! Luisteraars, Indonesië staat op de vierde plaats in de Halal Travel Indicators volgens de Global Islamic Economic Indicator onder de impuls van de inspanningen om het vorige jaar halal toerisme te ontwikkelen. De Global Islamic Economic Indicator is de jaarlijkse ranglijst voor de pijlers van de islamitische economie, waarin reizen een van de belangrijkste pijlers is en delen van de staat van het Global Islamic Economy Report 2017 en 2018, gepubliceerd door Thomson Reuters in samenwerking met Tinar Standards. Deze beoordeling beoordeelt het ecosysteem van de stad, inclusief de aanjagers van vraag en aanbod in verhouding tot de grote overheid, bewustzijn en sociale overwegingen van het land. De inspanningen van Indonesië om halal toerisme te ontwikkelen worden weerspiegeld in de stijgende kijkcijfers. Het ministerie van Toerisme kent een groter budget toe voor halal toerisme voor verkoopmissies en handelsbeurzen, leidt lokale industrieën op, promoot en regels ontwikkeld om lokaal halal toerisme te versterken. Het ministerie benoemde het Halal Tourism Development Acceleration Team dat tot taak heeft halal toerisme te ontwikkelen. Het Halal Tourism Development Acceleration Team van het ministerie van Toerisme onder leiding van Rianto Sofian richt zich op het verbeteren van de capaciteit van lokale spelers om hun producten te verbeteren. Terwijl ze worden voorgelegd over de markt, de voorkeuren van islamitische toeristen op basis van hun thuisland en het belang van certificering. Naast educatieve seminars en interactieve workshops, maakt het team ook een nationale wedstrijd voor Indonesische toeristische bestemmingen om zich te concentreren op het ontwikkelen van halal toerisme. Onlangs heeft Rianto in een persbericht gezegd dat Indonesië door deze interne wedstrijd een reeks internationale prijzen heeft gewonnen, waaronder de beste halal bestemming voor toeristen ter wereld en de beste halal huwelijk reisbestemming voor Lombok, Sverel beste halal bestemming voor West Sumatra, Sverel beste halal culinaire bestemming voor Padang, West Sumatra en Sverel beste halal culturele bestemming voor Aceh. Indonesië streeft bijna 3,8 miljoen moslims in 2018 en 5 miljoen bezoekers tegen 2019. Wat zal bijdragen tot de internationale doelstelling van 20 miljoen in 2019. In 2018 zal Indonesië een halal tourism expo houden door kopers uit de toolmarkt later uit te nodigen, starten een reeks verkoopmissies naar grote stadsdoelen zoals Jeddah, London, Mumbai, Singapore en Sydney. Volgens de State of the Islamic Economy Report 2017 en 2018, wereldwijde uitgaven voor reizen naar moslimmarkten worden geschat op 169 miljard Amerikaanse dollar in 2018, wat neerkomt op bijna 12% van de wereldwijde reisuitgaven en zal naar verwachting in 2022 meer dan $200 miljard bedragen. Oké, luisteraars, dat was het programma die we zijn voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
De Stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Indah Herdiani, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze episode zullen we dangdutliedjes van Via Valen presenteren. En als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Secawan Madu. Veel luisterplezier en blijf met ons in www.voinews.id.
Terbuai dalam wujud.
Beste luisteraars, de vorige naam Maulidia Octavia van de zanger staat bekend onder de artiestennaam Via Valen. Via Valen is eigenlijk begonnen met haar zangcarrière sinds zij 15 jaar oud was. Echter, de Duitse zangeres uit Oost-Java begint haar professionele carrière sinds 2006. Gewapend met een prachtige melodieuze stem en mooi gezicht, wordt Via gemakkelijk bekend binnen de muziekliefhebbers van Dangdut in Indonesië. Zij heeft ook veel fans uit verschillende regio's in Indonesië, genaamd Vianisti. Wordt ingehuldigd op 24 september 2010. Via Valen nam zelf wordt steeds meer bekend sinds het zingen van het lied Selinko, dat begin 2015 werd uitgebracht. Beste luisteraars, we gaan naar een liedje getiteld Sayang luisteren. Veel luisterplezier!
Apa kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapat kau luntur tresnoku wes tak copong lalike jenengmu soko atiku sak kenane ra ngapusi stresno sliramu lupa pujane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedokan liya yo wis ora popo insyaallah aku bisa
Sampai akhir hayat ini, mesambat kalesinten, yen sampun mekaten.
Beste luisteraars, Via Valen staat bekend als een zangeres die het genre van dangdut koplo aanneemt. Tot nu toe is zij ook bekend als de koningin van popkoplo. Omdat zij vaak zingt, worden popsongs opnieuw gearrangeerd met het ritme van dangdut koplo. Daarnaast is zij ook vaak bekend als een dangdut zangeres die anders is dan andere Indonesische dangdut zangers. Te beginnen met een paar liedjes die zij zingt met Javaanse tekst, naar haar uiterlijk als zij op een heel eenvoudig podium verschijnt met casual kleding en natuurlijke make-up. Hoewel niet alle muziekliefhebbers van Java taal begrijpen, is de muziek die leuk is om te horen, verbonden met goede vocaal, waardoor muziekliefhebbers dangdut goed via Valen lied ontvangen. Een van de Javaanse Via-nummers is het lied Sayang, het nummer waar je naar hebt geluisterd. Dit lied vertelt het verhaal van iemand die zonder enige reden door zijn geliefde is achtergelaten. Maar omdat hij nog steeds van hem houdt, hoopt hij ook dat zijn geliefde weer bij hem terug zal brengen. Hoopt hij ook dat zijn geliefde weer bij hem terug zal komen. Beste luisteraars, voordat we deze ontmoeting beëindigen, presenteren we twee liedjes van Via Valen getiteld Pojoku Galak en Cinta Sehidup Semati. Veel luisterplezier en tot volgende episode!
Jatuh air mataku bila ku ingatmu. Ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu sudah cintaku dengan dirimu. Kau memilih dirinya, bukan diriku. Sakit, sakit hatiku.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Teringat masa-masa indah dengan
rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu bukanlah milikku lagi.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.